We willen samen ook het woord van de Heer openen in het boek van Johannes, het evangelie van Johannes. En in de gemeente in Emmeloord, dan gaan we een Bijbel verklaren door het boek Johannes heen. En we willen dan samen ook lezen nu vanaf hoofdstuk 1, vanaf vers 19 tot en met vers 43. We willen vandaag ook stilstaan bij het gedeelte vanaf vers 29 tot 43, maar volledigheidshalve zal ik dit gedeelte lezen vanaf vers 19. Johannes 1, vanaf vers 19. En dit is een getuigenis van Johannes, toen de Joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben de Christus niet. En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? Hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? Hij antwoordde, nee. Ze antwoorden, wie bent u dan, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? En hij zei, ik ben een stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën. En zij vroegen hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de profeet? Johannes antwoordde en zei, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. En dit gebeurde in Betbara aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. En dan vanaf vers 29, daar willen we stilstaan. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden was, is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb getuigd dat hij de Zoon van God is. En de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat ze volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Heere, of Rabbi, wat vertaal betekent meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond als eerste zijn eigen broer Simon. En zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt met de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. We staan dus stil bij het getuigenis van Johannes. En we zien dat Johannes, als we het leven van Johannes bekijken en ook de prediking van Johannes bekijken, dan zien we dat Johannes een heel nederig persoon was. Hij zuiverde zichzelf weg en was altijd heen aan het wijzen naar de Heer Jezus Christus. Hij predikte altijd over die heiland, over die zaligmaker die komen zou. En hij wees op het Lam van God. En vandaag luisteren we naar zijn prediking, naar zijn woord. En ik was in de voorbereiding, was ik ook aan het lezen in de geloofsbelijdenis, de 1689, wat die te zeggen heeft ook over de prediking. En die zegt hierover dat de belofte van het bekendmaken van het evangelie is niet afhankelijk gemaakt van onze natuurlijke vermogens. Die een mens ontwikkeld zou hebben door middel van zijn natuurlijke gaven, inzicht en kennis. Een dergelijke ontwikkeling heeft nooit plaatsgevonden en is ook niet mogelijk. Daarom is in alle tijden aan mensen en volken de prediking van het evangelie gegeven. op veel verschillende manieren en verschillende maten, al naar het gelang van de raad en de wil van God. En ook hierin horen wij de prediking van Johannes de Doper. En we zullen vandaag ook zien wat de uitwerking daarvan was. En door de prediking verspreidt het evangelie van de Heer Jezus aan zondaren. En we staan stil vandaag bij drie elementen. Ten eerste zien we het doel van zijn getuigenis. Het doel van de getuigenis van Johannes. Dat lezen we straks in vers 29 tot 31. Ten tweede, wat is de aanzet geweest van zijn getuigenis? Vers 32 tot 34. En vervolgens de uitwerking van zijn getuigenis. Wat heeft het voor resultaat? En ten eerste het doel van zijn getuigenis. En we zien heel duidelijk dat het doel waarom Johannes kwam om te dopen, waarom Johannes kwam om het evangelie te verkondigen, was om de Heer Jezus Christus te openbaren. Om hem te mogen verkondigen. Om de Heer Jezus zijn evangelie te verspreiden. Was de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Israël, zoals we kunnen lezen. En het Bijbelgedeelte begint met de woorden de volgende dag. We zien dat hier in het begin als het ware een week omschreven wordt. Een week waarin de Heer Jezus zijn bediening ook begint. We zien het in de verschillende versen terugkomen. Bijvoorbeeld in vers 29 is het de volgende dag. Vers 35 lezen we opnieuw en de volgende dag stond Johannes. Vers 44, de volgende dag wilde Jezus weggaan. De bruiloft te Kanaan, hoofdstuk 2, vers 1, op de derde dag. We zien als het ware daar een beschrijving van een aantal dagen na elkaar. En de Bijbelgedeelte beschrijft hoe de Heer Jezus naar Johannes toe komt lopen. En wanneer de Heer Jezus naar hem toe loopt, dan zien we dat de Heer Jezus op dat moment nog geen menigte om zich heen heeft. Onopvallend wandelt de Heer Jezus te midden van deze mensen. En hij wandelt naar Johannes toe. En vermoedelijk is dit de tijd geweest nadat de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn heeft doorgebracht. Waarin hij verzocht werd door de Satan. En daarna kwam hij vermoedelijk hier bij Johannes de Doper. En onmiddellijk zien we Johannes de Doper dat hij gaat heenwijzen naar de Heer Jezus Christus. We zien als het ware dat hij zijn stem verheft en begint te verkondigen over deze Jezus Christus. En hij zei, zie het Lam van God. Heenwijzen naar de Heer Jezus Christus. En in die woorden die hij spreekt over zie het Lam van God zullen we drie dingen zien. Wat wijst hij daarmee aan? Ten eerste zien we de naam. Hij geeft de Heer Jezus de naam het Lam van God. En dit is het hart van de getuigenis van Johannes. Het hart van de prediking van Johannes. Voortdurend, als we zijn prediking lezen, is het voortdurend aanschouw het Lam van God. Zie de Heer Jezus Christus. En met een heilige stemverheffing klonken deze woorden daar bij de Jordaan. Zie, hier is het Lam van God. Hier is degene waar ik altijd over gesproken heb. Hij is degene waar we naar moeten zien. Hij is de persoon die we zouden moeten bestuderen. Naar hem moeten we staren. En met hem moeten we onze ziel vullen. En is het niet wonderlijk dat Johannes hier niet deze woorden spreekt. Zie de lang verwachte Messias. Of zie onze koning. Maar dat hij begint met deze woorden. Zie het Lam. Zie het Lam. En in deze woorden en dit woord, het Lam, ligt ook de grote taak van de Heer Jezus Christus al opgesloten. Dus eigenlijk waarmee Johannes begint, is als het ware de taak van de Heer Jezus Christus om te zijn als een lam. Hij is het lam. En tenslotte toen we terugdenken aan de tijden van het Oude Testament. Toen Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. En dat zijn zoon met hem samen naar die berg wandelde en vroeg vader. We hebben vuur bij ons. We hebben hout bij ons, maar we hebben niets om te offeren. En dat Abraham zei, de Heer zal voorzien. En dat ze aankwamen op de plek om te offeren, dat Abraham het offer bouwde. Dat de takken op het offer gelegd werden. En dat uiteindelijk Abraham zijn zoon vastbond en zei, zoon, ik moet jou offeren. En op dat moment dat Abraham het mes opneemt om zijn zoon te offeren, dat die stem uit de hemel klinkt, steek uw hand niet uit. Steek uw hand niet uit naar uw zoon. De Heer voorzag op dat moment aan een ram. dat geofferd mocht worden. Maar dit verwees uiteindelijk naar de komst van het ware lam. Waarbij dat mes niet teruggehouden zou worden. Waarbij dat mes wel zou doordringen. Het wees op de geliefde zoon van God de Vader. Of wanneer we lezen in Exodus 12, het Pascha. Waarin we lezen dat een lam zonder enig gebrek geslacht moest worden. En dat bloed dat moest opgevangen worden in een schaal. En we kennen de geschiedenis. En het bloed dat moest genomen worden en moest gestreken worden op de deurposten. Wanneer de kinderen vroegen, vader, waarom? Waarom strijkt u dit bloed aan deze deurpost? En dat dan de vader zei, op het moment dat hier het bloed aan de deurpost is, dan zal de engel des doods ons voorbij gaan. En dat zag op het bloed van het ware lam wat later zou komen. Want degenen die achter het bloed schuilden van dat lam, die waren veilig. En zo zou later de Heer Jezus Christus komen, het ware lam. En wanneer we achter zijn bloed zouden schuilen, zouden we ook veilig zijn. En hij, de Heer Jezus Christus, is de vervulling van dit alles. Hij is dat ware offer. Hij is de vervulling van al die offers die in het Oude Testament heen wezen naar het ware lam wat eenmaal zou komen. En ten tweede zien we ook dat het lam wijst op een stuk nederigheid. Wanneer we vanmorgen lazen wat Jesaja 55, maar wanneer we nog twee hoofdstukken teruggaan. Er wordt ook een omschrijving gegeven van de Heer Jezus. Het is in ons een vrij bekend gedeelte. Waarin staat Jesaja 53 vers 3. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het aangezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Hij was iemand die uitgespuwd zou worden. Door de mensen. Door de wereld. Het woord wat hier gebruikt wordt is de onwaardigste. Iemand die onwaardig is. Met andere woorden, dit was de meest verdorven persoon. De wereld riep het als het ware uit. Hij is de meest verdorven persoon die ooit geleefd heeft. En daarom riepen ze het uit. Uiteindelijk kruisigt hem, kruisigt hem. Vers 7 van het hoofdstuk. Daar staat geschreven toen betaling geëist werd. Deed en verdrukt werd. Maar hij deed zijn mond niet open. En die betaling die werd geëist in zijn kruisdood. Toen de Heer Jezus aan dat kruis stierf. En dan staat er in Jesaja, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. We zien de Heer Jezus als het lam. Hij schreeuwde niet toen hij naar het kruis gebracht werd. Hij riep niet om, in die zin, om het recht. Hij beriep zich niet op dat moment op de keizer, op de koning of de overheid. En op het moment dat de Heer Jezus al joelend naar die plek, naar die afschuwelijke plek gedreven werd, was er geen demonstratie op de pleinen in Jeruzalem. Hij riep op dat moment niet zijn engelenmacht om zich te laten bevrijden. En toen het kruis op zijn rug werd gelegd, was het niet de Heer Jezus die riep om vuur uit de hemel. Om zijn vijanden te laten vergaan. En toen ze hem bespotten, terwijl hij aan dat kruis hing, spotte de Heer Jezus niet terug. Maar bad hij voor zijn vijand. Jesaja 53 zegt, voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed, dat heeft hij gedragen. En wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. En we weten dat hij gestorven is aan dat kruis. Om voor ons de verzoening teweeg te brengen. Als dat perfecte, heilige lam. Hij voor mij. Hij nam de schuld van mij op zich. En hij droeg mijn leed. En daarom wijst Johannes op deze Heer Jezus Christus. Zie het lam. Zie het lam. En laten we daarom altijd op hem letten. En hem ook zo verkondigen. Zoals Johannes de Doper de Heer Jezus verkondigde. En laten wij ook hem, dit waarachtige lam, dienen. zodat hij gediend mag worden. En laten we zijn onderwijs bestuderen. Hem aanbidden. En Peter schrijft ook over het lam. Waarin hij zegt, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam, is hij gestorven. Hij is wel tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Opnieuw zien we ook dat Petrus de Heer Jezus laat zien als het lam. En uiteindelijk als we doorlezen naar het boek Openbaring, zien we in Openbaring 5 ook staan. En ik zag in het midden van de troon en de vier dieren, en te midden van de ouderlingen stond een lam, als geslacht, met 7 hoorns, 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde. We zien de Heer Jezus Christus als het lam, als geslacht, die deze prijs voor ons gedragen heeft. En dat zien we in de naam die Johannes gebruikt voor de Heer Jezus Christus. Ten tweede zien we ook op zijn bediening. Zie het lam Gods. En wat zegt Johannes dan? Dat de zonde der wereld wegneemt. Wat was de taak van de Heer Jezus? Wat was zijn bediening toen hij naar deze aarde kwam? Niet zozeer als een politiek leider of filosoof. Niet slechts alleen leraar, niet slechts alleen profeet, priester en koning. Maar hij kwam om te lijden en om te sterven. En op deze wijze, door zijn lijden en sterven, de zonde van de wereld op zich te nemen. Hij nam de zonde op zich. En zijn taak was die onoverbrugbare afstand, de kloof die ontstaan was tussen een 3-maal heilig God en de zondige mensheid, om die weg te nemen, om daar een brug tussen te maken. En dit toont ook gelijk ons het grootste probleem van de mensheid. Want wat is het grootste probleem van de mens? Is de zonde. Doordat we zondig zijn, kunnen we vanuit onze eigen natuur nooit naderen tot een 3-maal heilig God. En hij, dit lam, dat de zonde der wereld wegneemt, hij is degene die deze onoverbrugbare afstand weer bereikbaar maakt. Hij is het die het mogelijk maakt voor ons om tot God te kunnen naderen. En daarom moest deze heiland, die kwam ook uiteindelijk beide zowel God als mens zijn. De Heer Jezus was zowel God als mens. En als het ware in zijn bediening door zijn lijden en sterven nam hij als het ware aan de ene kant de handen van de zondaren. En aan de andere kant nam hij de hand van God de Vader. Om zo die onoverbrugbare afstand te overbruggen. En eenheid te kunnen brengen. Om ons terug te kunnen brengen bij God de Vader. En we kennen misschien allemaal wel het boek De Christenreis van John Bunyan. Wanneer hij wandelt met dat zware pak op zijn rug, het pak van de zonde, dan op het moment dat hij zijn ogen opslaat en uiteindelijk het kruis van Golgotha daar ziet, op datzelfde moment rolt het zondepak van zijn lichaam af. En het rolt naar beneden toe. En zien we in dat plaatje als het ware het geopende graf van de Heer Jezus Christus. En het pak van die zonde die rolt daar het geopende graf in. Waarmee zijn last was weggedragen. Hij neemt de zonde weg. Hij is degene die, als het ware, de zonde van ons opneemt in zijn lijden en sterven. En wegdraagt. En wat zien we nog meer in deze woorden van Johannes de Doper? Dat is ten eerste zijn naam, zijn bediening, maar ook zijn reikwijdte. Want er staat, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Er is in die zin geen limiet aan wat hij gedragen heeft, aan wat hij gedaan heeft. Er is geen limiet aan het effect van zijn lijden en zijn sterven. En we zien dat het evangelie is uitgegaan vanuit Israël. Dat onder de Joden het evangelie is verkondigd. En dat uiteindelijk het evangelie zich uitbreidde naar de rest van de wereld. En dat Paulus het evangelie ook gebracht heeft ook in Europa. En ook vandaag de dag. Dat wij het evangelie mogen horen. En ieder die in hem gelooft, zegt Gods woord, heeft het eeuwige leven. En wat een vreugde moet er in deze woorden van Johannes de Doper hebben doorgeklonken. Zie het lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Ik geloof dat hij dat met kracht en met vreugde heeft verkondigd. En Paulus zelf zegt ook van Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Hij is openlijk gestorven. Hij is openlijk naar de hemel toegegaan. En hij is openlijk aangewezen als degene waardoor we verlossing en verzoening kunnen krijgen. Als middel tot verzoening. Johannes, hij zegt van deze Jezus, vers 30. Hij is het van wie ik gezegd heb. Na mij komt de man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. We zien ook deze versen, die zijn parallel met verschillende versen. We zien verschillende keren dat de woorden die Johannes spreekt, dat ze als het ware parallel en elke keer terugkomen. En dit komt ook terug in vers 27. Of als we zien vers 33 met 26. En ze waren in het midden staan deze woorden. Zie het lam van God. Waar Johannes, hij zegt, ik kende hem ook niet. En hij was er eerder dan ik. En Johannes, alhoewel hij een neef was van de Heer Jezus Christus, in die zin misschien de Heer Jezus gekend had als persoon, kende hij hem nog niet op deze wijze. Als de zaligmaker, als het lam van God. En horen van Johannes wanneer de Heer Jezus naar hem toe komt. Deze woorden van de meest actuele preek, die ook van vandaag de dag zeer actueel is. Zie het lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes zegt, opdat hij in Israël geopenbaard zou worden. Daarom ben ik gekomen, om te dopen met water. De functie en de taak van Johannes de Doper was om te schijnen als dat heldere licht in die duistere periode. En God gebruikte deze genademiddelen. En God gebruikt vandaag de dag nog de genademiddelen van de prediking. Om het woord, het rijke evangelie uit te doen breiden. Om als een helder licht, als een helder baken te schijnen in deze duistere tijd. Hij werkt door gebroken mensen heen. En door deze handeling van dopen en prediking maakte Johannes hem bekend. En vandaag de dag door monden van evangelisten en door monden van predikanten wordt ook het evangelie vandaag de dag bekendgemaakt en wordt zijn genade verbreid. En hun taak is om te roepen, zie het lam van God. Dit brengt ons op de tweede gedachte. Wat is de aanzet van zijn getuigenis geweest? En Johannes heeft een hemelse openbaring gezien toen de Heer Jezus Christus gedoopt werd. En God de Vader, hij stuurde de Heilige Geest in de vorm van een duif die neerdaalde op de Heer Jezus Christus. We lezen in vers 32 dat Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En dit was het moment dat de Heer Jezus Christus gedoopt werd. Dat de Heer Jezus naar Johannes toe kwam. We kunnen dat lezen in Matthäus 3. Matthäus 3 van vers 13 tot 17. Waar staat, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en hij zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden. En u komt tot mij. Matthäus 3 vers 15. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen op zich komen. Hier zien we het eerste teken, dat is als het ware het zichtbare gedeelte. Het was zichtbaar dat de geest van God in de vorm van een duif neerdaalde op de Heer Jezus Christus. Zoals in Jesaja geprofeteerd was, Jesaja 11. Op hem zal de geest van de Heere rusten. En daarna lezen we, en zie een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus het was niet alleen zichtbaar, maar het was ook hoorbaar. Dit is mijn geliefde zoon. Zichtbaar en hoorbaar wees God de Vader aan. Dit is het lam. Dit is de Messias die eens komen zou. Dit is de lang beloofde verlosser. En voor Johannes was het dan ook onmiskenbaar dat dit het lam was dat eenmaal zou komen. Dat dit de Heer Jezus Christus was. Hij had gezien dat de Heilige Geest op de Heer Jezus was neergedaald. En Johannes zelf zegt ook, ik kende hem niet. Vers 33. Met andere woorden, Hij zei tegen hen, tegen de groep die aan het luisteren was, ik stond in diezelfde positie als dat jullie nu staan. Ik kende de Heer Jezus Christus ook niet als de verlosser en de zaligmaker. Ik kende hem ook maar als een gewoon persoon. Maar nu ken ik hem naar de geest. Johannes, hij bevestigt dit ook. Hij die mij gezonden heeft om te dopen met het water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En de Heer Jezus, hij doopt anders dan Johannes doopte. Johannes, hij doopte met het water, maar hij wist dat de Heer Jezus Christus zou dopen met de geest en met vuur. En daarom is het ook niet zozeer belangrijk om gedoopt te zijn met de doop van Johannes de Doper. Maar veel meer is het belangrijk gedoopt te zijn met de Heilige Geest door de Heer Jezus Christus. Het is een doop van Jezus Christus. Deze doop is een doop die een innerlijk werk teweeg brengt. Wanneer we gedoopt zijn in de Heilige Geest door de Heer Jezus Christus, dan is dat een doop die niet uitgevoerd kan worden door broeders oudsten, door predikanten, door voorgangers. Maar dit is een doop die de Heer Jezus Christus zelf uitvoert. Want hij is het die met de Heilige Geest doopt. En deze doop is een noodzakelijke doop. Een noodzakelijke doop voor zaligheid. Dat we gedoopt zijn in de Heer Jezus Christus met de Heilige Geest. En deze noodzaak hiervan overtreft alle kerkmuren. Het overtreft de kerkmuur in die zin van deze baptistengemeente of een ander soort gemeente die misschien de kinderdoop toepassen. Deze doop is van fundamenteel belang wanneer we spreken over de doop met de Heilige Geest door de Heer Jezus Christus. En het is een doop die alleen de Heer Jezus Christus zelf kan bewerken. Een doop die verder ziet dan onze kerkmuren. Die verder ziet dan onze grenzen. En die verder ziet dan onze talen. En die verder ziet dan onze generaties. En dit brengt ons op het derde gedachte. En dat is het resultaat van zijn getuigenis. Vers 35 tot 43. Wat zien we als resultaat van deze christocentrische prediking van Johannes de Doper? Wanneer hij opstaat en als het ware alleen maar predikt over het Lam van God. Predikt over de Heer Jezus Christus. We zullen zien dat deze prediking van de Heer Jezus Christus uiteindelijk leidt tot ware discipelen. En dat het resultaat is dat er een toenemende vrucht is op het werk in de wijngaard. Merk op hoe dit getuigenis leidt tot het vormen van discipelen van de Heer Jezus Christus. In vers 35 beschrijft weer een volgende dag, de volgende dag op een rij, stond Johannes daar weer, maar nu met twee van zijn discipelen. En de vorige keer was het een groep mensen die om hem heen stond en nu staat hij daar met twee van zijn discipelen. En opnieuw komt de Heer Jezus naar hem toe. En opnieuw spreek je Johannes de Doper deze woorden. Zie het Lam van God, vers 36. Zijn prediking is onveranderd. Al wijzend op de Heer Jezus, preekt hij opnieuw. Zie hier het Lam van God. En we zien hierin dat de prediking van Johannes de Doper consequent was. Een consequente prediking heenwijzend naar de Heer Jezus Christus. Zijn focus was onverminderd op het prediken van het Lam Gods. Op het prediken van de Heer Jezus Christus. En daarom laten ook wij de wedloop lopen met het oog gericht op de Heer Jezus Christus als de voleinder van ons geloof. En we zien dat Johannes de Doper dit ook deed in zijn prediking. Hij was voortdurend heen aan het wijzen naar de Heer Jezus Christus. Hij bracht dit in praktijk. En nooit kunnen we te veel over de Heer Jezus Christus prediken. Nooit kunnen we te veel focussen op de Heer Jezus Christus. En zijn wezen, wanneer we zijn wezen bestuderen, wie deze Heer Jezus Christus is en zijn natuur, is voldoende om ons hele leven te vullen. Is voldoende om voortdurend bij hem te mogen zitten. Nooit kunnen we genoeg krijgen van het kijken en het zien op de Heer Jezus Christus. En ik lees graag biografieën. En ik heb al verschillende biografieën van predikers heb ik gelezen. En ik heb nog nooit een biografie gelezen waarvan uiteindelijk van de prediker gezegd werd, aan het einde van zijn leven, dat hij als het ware terugblikt en zegt, ik heb eigenlijk te veel gepredikt over de Heer Jezus. Ik had meer moeten focussen op andere dingen. Nee, sterker nog, er is eigenlijk altijd een, als het ware, een gevoel, ik heb te weinig, nog te weinig naar mijn heiland geweest. Ik heb nog te weinig op hem geweest. Ik heb te weinig gesproken over wie het lam werkelijk is. Zijn naam moet eergebracht worden, ook door de prediking heen. En daarin, als we heel eerlijk zijn, schieten we vaak ernstig tekort. En dan zien we het resultaat, vers 37. Twee discipelen, ze hoorden hem dat zeggen. En ze volgden Jezus. Die twee discipelen die bij Johannes stonden. Ze hoorden de woorden zeggen, zie het lam Gods. Ze verlieten een oude meester. Gingen een nieuwe meester volgen. En deze twee discipelen hadden vermoedelijk geen, of ze hadden in ieder geval nog geen wonderen gezien van de Heer Jezus. De Heer Jezus had nog geen wonderen verricht. Deze discipelen waren mogelijk niet geweest bij de doop van de Heer Jezus Christus. Maar het enige wat ze hadden, was een gepredikte woord van Johannes de Doper. Het woord van Johannes de Doper, de prediking van Johannes de Doper, was voldoende voor hun. Om als het ware die oude meester vaarwel te zeggen om deze, achter deze nieuwe meester aan te gaan. En zo zien we iets van hoe de kerk hoort te functioneren. We zien iets hoe de prediking behoort te functioneren. Op het moment dat heen gewezen wordt naar het lam Gods. Dan behoort het zo te zijn dat de luisteraars achter het lam aan gaan. En niet dat we een predikant, een voorganger gaan volgen. Maar dat we het lam zelf gaan volgen. Merk ook op dat dit de tweede keer is dat zij die preek hoorden. Het was niet direct de eerste keer toen Johannes deze woorden sprak dat zij de Heer Jezus Christus gingen volgen. De eerste keer was hun hart misschien nog niet overtuigd van het feit dat ze de Heer Jezus Christus, dat dit een werkelijke zaligmaker was. Maar na deze tweede prediking, na de tweede keer van het aanhoren van deze woorden, werden ze als het ware in het hart geraakt en volgden de Heer Jezus Christus. En dit was dat zaadje wat geplant werd, wat uiteindelijk vrucht ging dragen. En wat impliceert dit? Dat Johannes dit voor de tweede keer preekte. Het impliceert dat deze boodschap voortdurend ook gepredikt moet worden. Dat ook de boodschap, zie het lam van God, dat dit ook een voortdurende prediking moet zijn. Want alleen dat is de boodschap waarbij mannen en vrouwen zalig kunnen worden. Dan zien we dat de Heer Jezus Christus zich omdraait. En dan vraagt hij hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi. Wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? De Heer Jezus zien we hier voor het eerst spreken in het evangelie van Johannes. En wat zijn zijn eerste woorden die hij spreekt? Hij zegt niet, wie zoekt u? Nou, wie bent u op zoek? Maar wat zoekt u? Ze zeiden tegen hem, Rabbi. En Johannes, hij schrijft hier nog expliciet bij dat het vertaald betekent meester. En hierin zien we ook dat het evangelie van Johannes ook bedoeld is ook uiteindelijk voor de ontvangers ook buiten de Joden om. Dat de Joden wisten wat het betekende. Wat het woord Rabbi betekende. En dat het woord dat het een Hebreeuws uit het Hebreeuws voortkomt. Het woord raf, groot. Iemand die met een respectabele positie had. Iemand die onderwijs gaf. Een rabbi was een meester. Iemand die volgelingen had. Een rabbi was iemand die discipelen had. En wanneer iemand met rabbi aangesproken werd, dan toonde dat het respect van de student tegenover deze rabbi. Het toonde ook een stuk nederigheid tegenover deze rabbi. In oud-testamentische tijd was het vaak zo dat een student die een rabbi had, eigenlijk voor altijd zich onderwierp aan deze rabbi. En dat er altijd een respectvolle houding was ten opzichte van deze rabbi. En we zien dan ook in het Nieuwe Testament dat zelfs de schriftgeleerden ook deze titel dragen. Zichzelf deze titel ook toerekenen. Maar de Heer Jezus, hij wees erop dat er ook misbruik van werd gemaakt. En waarin hij zegt in Matthäus 23, u mag ze geen rabbi noemen, want één is uw meester, namelijk Christus. En de Heer Jezus zegt, kom en zie. Vers 40. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. En goed, we weten dat in de Bijbelse tijd er werd gerekend vanaf het 6 uur 's morgens. Dat was de eerste uur. Het 10e uur was 's middags 4 uur. En mogelijk zijn ze bij de Heer Jezus gebleven tot laat die dag. En wat een vreugdevolle middag moet er geweest zijn. Om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En zoals dat lied ook beschrijft van Johan de Heer. Aan mijn heilands voeten vind mijn hart steeds vrij. Van des hemels schatten deelt hij mij daarmee. En ik geloof dat het een wonderlijke tijd geweest is om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om te mogen luisteren, om te mogen drinken van de fontein van het levende water. Dat hij gesproken heeft over de Christus die hij was. Wat is het ook heerlijk als we de Heer Jezus Christus mogen kennen. En misschien wel, als we terugdenken aan het moment dat we tot geloof zijn gekomen, dat we eigenlijk voor het eerst onze knieën mogen buigen. En mogen belijden, Heere, u bent mijn heiland. Jezus, u bent mijn. Want ik ben de uwe. Om gevoed te mogen worden uit de fontein van dat levende water. Om te drinken, onuitputtelijk. En dan zien we hoe deze vreugde zich ook verspreidt. Vers 41. En we weten alleen de naam van een van die twee discipelen. Dat is Andreas. De broer van Simon Petrus was een van die twee. Die hem gehoord hadden. En hij vond als eerste zijn eigen broer, Simon. En hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Wat vertaald wordt met de Christus. We zien als het ware, nadat hij de Heer Jezus Christus verlaten had. Hij kon niet wachten met het delen. Dit is de Messias. Dit is de lang verwachte Messias. En we zeggen wel eens, goed nieuws moet je delen. En als het ware brandde dit goede nieuws in zijn hart. En hij ging op zoek naar iemand om dit te vertellen. We hebben de Messias gevonden. En diezelfde avond nog, wanneer hij weggaat bij de Heer Jezus Christus. Diezelfde avond gaat hij nog naar zijn broer. En zo is het ook met ons, wanneer wij de Heer Jezus Christus leren kennen. Dan doet het iets in ons. Dan ontbrandt er een vuur in ons hart. En dan willen we ervan delen. Willen we erover spreken. Anderen zullen het zien. Er is iets gebeurd. Wat is er gebeurd met je? En van binnenuit, als het ware, stromen dan die stromen van het levende water. Wanneer we spreken over onze heiland. Wanneer we spreken over het feit dat hij voor mij gestorven is. En hij die weg geopend heeft tot zaligheid. Het is als die grote schat. Van grote waarde. En dan lezen we vers 43. Deze woorden. Hij leidde hem tot Jezus. Hij leidde hem tot Jezus. Wat een heerlijke eenvoud. Ligt er in deze woorden. Als zijn broer vertelt over de Heer Jezus Christus. Als zijn broer vertelt over dit is de Messias. En hij nam hem mee naar de Heer Jezus Christus toe. Misschien kennen we in ons leven ook wel een broeder of zuster waarvan kunnen zeggen. Hij was het die mij naar de Heer Jezus leidde. Hij was het die mij aan de hand nam. En mij heen wees naar de Heer Jezus Christus. Of dat we mogen weten dat anderen mogen zeggen. Die broeder of zuster. Hij leidde mij tot de Heer Jezus Christus. Hoe zalig zijn de voeten van degene die het goede nieuws brengen. Goede nieuws verkondigen. En we lezen niet dat hij zijn broer moest trekken of duwen naar de Heer Jezus Christus toe. Maar er staat, hij leidde hem. Hij nam hem als het ware bij de hand. En nam hem mee naar die heiland toe. En is dit ook ons verlangen? Om anderen bij de Heer Jezus Christus te mogen brengen. Bidden we voor een open deur. Misschien wel op ons werk. Of misschien wel op een school. Of misschien wel onder onze familie. Dat we eigenlijk bidden. Heer, wilt u een open deur geven. Om iets te mogen vertellen. van deze Heer Jezus Christus. Dat ons hart als het ware van binnen brandt en als het ware dat gebed voortdurend is. Heere, wilt ook deze man, deze vrouw, dit kind, wilt u die ook de Heer Jezus laten zien? Dat ook hij hem mag kennen. En dit ligt niet in onze overtuigingskracht. En ook dat geeft moed van de Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. Het ligt niet zozeer in de overtuigingskracht van Andreas. Want de heer Andreas, hij kende de Heer Jezus nog maar een paar uur. Hij kende de Heer Jezus nog maar een paar uur. En we zien ze waren die onmiddellijke uitwerking. Dat hij naar anderen toe ging. Dan spreken we zo over hem. En zien onze familieleden dat wij met deze Heer Jezus Christus leven. En dat wij ook voortdurend in die zin wijzen op het Lam van God. En we zien dat Johannes, hij predikte dit evangelie. Zie het Lam van God. Dat uiteindelijk Andreas, de discipel, het hoorde. En inderdaad zijn ogen als het ware verschoof van Johannes de Doper naar het Lam van God. Hij zag op het Lam van God. En dan zien we de laatste vers. Jezus keek hem aan, Simon Petrus. En hij zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En dat hij Petrus genoemd wordt, dat heeft iets te maken met zijn bijzondere roeping, die we later zullen zien. En niet alleen zijn naam zal veranderd worden, maar ook zijn karakter zal veranderd worden. We weten dat Petrus betekent rots. En we zien dat jaren later, dat deze Petrus opstaat tijdens de Pinksterpreek. En dat hij met kracht en klem het evangelie rijkelijk verkondigt. En we zien dat duizenden mensen tot geloof komen. En dat de Heer dat wonderlijk gebruikt. En de Heer gebruikt hem later, deze Petrus, als een machtig instrument voor de verbreiding van het evangelie. En zo zien we dat de Heer prediking gebruikt om mensen te trekken. We hebben de uitwerking gezien van de prediking. Zie het Lam van God. We hebben gezien wat zijn taak was. Hij kwam om de zonde van de wereld weg te nemen. En dit is ook de roeping van de kerk. Heenwijzen. Heenwijzen naar het Lam. Dit is de roeping straks voor een iemand aangesteld in het ambt van oudste. Dat is de taak. Zie op het Lam. Wordt iemand aangesteld als diaken. Zie het Lam. Wanneer wij ook als gemeenteleden thuiskomen, moet ook in die zin wijzen. Zie het Lam. Zie het Lam. Dat is onze taak en onze roeping. En dat de Heere ons de moed mag geven om op te staan en te getuigen van dat wat Hij in ons hart gedaan heeft. Zodat ook het evangelie verspreid mag worden. Het heerlijke nieuws. Zie het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Zich verspreiden mag in deze duistere wereld. Amen.